Psalm 22 vers 12 werd geciteerd door de heer Lubbers bij de Bijlmerramp in 92. Er is geen helper. Dat is zo'n herkenbare menselijke schreeuw. Ja, er zit natuurlijk in zo'n psalm iets dat ook, om het nou zo te zeggen, algemeen menselijk is. Dat mag je natuurlijk best erkennen. Zoals ik ook zei, dat David toch in de eerste plaats hier is uitgegaan van persoonlijke ervaringen. Dat moet je gewoon vasthouden. Dat grijpt altijd in op persoonlijke mensenlevens. Vandaar dat ook heel veel mensen toch ook iets van hun eigen omstandigheden in zo'n psalm kunnen terugvinden. Dat is ook helemaal niet erg. Alleen deze serie gaat over Messiaanse psalmen. Dus het is ons doel om het bijzonder, het Messiaanse karakter van zo'n psalm in het licht te stellen. Maar dat mensen dat zelf bepaalde verzen daarvan zo ook heel persoonlijk in hun leven menen terug te kunnen vinden, dat zal best waar wezen. Soms ook werkelijk dat je volkomen aan het eind van al je mogelijkheden bent en dat je het gevoel hebt, iedereen heeft me een steek gelaten, God ook. Er is niemand meer die naar mij omziet. En dat is, Psalm 69 hopen we dat later nog weer terug te vinden, heb je een beetje hetzelfde idee. Op een heel andere wijze, en daar is het de zondige stad, is dat in het boek Klaagliederen, waar je soortgelijke gedachten hebt. Maar dan is het niet de Messias, maar dan is het de zondige stad, Jeruzalem, die door het oordeel is getroffen. Maar dan ook zoiets ziet, zegt als, raakt het u niet, dat is Klaagliederen 1 vers 12. Gij alle die voorbij gaat, aanschouwt en ziet of er een smart is als de smart die mij werd aangedaan. Waarmee de Heere mij in kommer dompelde ten dagen van zijn brandende toren. En dan vers 16 nog treffender, dat lijkt zelfs op Psalm 22. Daarom moet ik wenen, mijn oog vliet van water. Want verre van mij is de trooster die mijn ziel verkwikken zou. Vind je bijna net zo terug in Psalm 69. Maar heb je dus dezelfde gedachte. Er is niemand die zich om mij bekommert. Niemand die mij troost, niemand die mij helpt. Maar hier is het een stad die deze krokodillentranen weent. Maar alles wat over haar heen gekomen is aan zichzelf te wijten heeft. Ze is onder het oordeel van God gekomen. Dus hier is het niet de Messias die spreekt, hier is het de klacht van de verwoeste stad. Maar in Psalm 22, waar het zo sterk op de taal ervan lijkt, gaat het om de onschuldige Messias. Trouwens, dat is een algemene les, dat mag ik wel even zeggen, over de psalmen als geheel. Je hebt in die psalmen die beide lijnen. Neem nou Psalm 44. Misschien dat ik het straks nog een keer zeg. Straks dan doe ik dan mee in februari of zo. Wanneer we het over Psalm 45 gaan hebben. Dat is ook weer zo'n aanloop. Want Psalm 44 is de klacht van het onschuldige volk. Dat is niet altijd zo. Vaak als het volk klaagt over wat het allemaal moet ondergaan, dan is het zich tegelijkertijd ervan bewust dat het allemaal het oordeel van God is vanwege hun eigen zonde. Klaagliederen ook. Maar op Psalm 44 stellen ze ook die waarom vragen. Die waarom vragen, Heere God, waarom laat u ons in de steek, terwijl we u altijd trouw gediend hebben? En dan moeten wij nou niet meteen dat gaan zitten invullen en zeggen, ja, die mensen trouw, die mensen zijn toch ook zondaren en zo. Nee, dat is de klacht die ook Job geuit heeft. Dat is de klacht die je hoort van de getrouwen die ook Jeremia uit. Daniel, Ezechiël, dat zijn allemaal representanten van het getrouwe overblijfsel van Israël. Zoals de uitdrukking in de schrift luidt. Dus dat is de ene lijn. Dat zijn de Ezechiëls en de Daniëls die ook in ballingschap gaan, maar onschuldig lijden met de massa van het volk die vanwege hun zonde daar zitten. En dat is iets heel bijzonders, dat is een studie van de psalmen waard, om te zien hoe de geest van Christus zich geestelijk met hen één maakt. Ik realiseer me nu dat het broeder Steenhuis is die psalmen zal behandelen, psalm 69, maar ik zeg het daarom nu alvast. Je kunt in psalm 69 bijna niet ontwarren waar nu dat gelovige overblijfsel spreekt. Dat weet dat het onschuldig lijdt. Niemand van ons is zonderloos. Maar je kunt wel schuldeloos zijn. In de zin van, dat wat nu mij overkomt, daar draag ik niet rechtstreeks schuld aan. En Psalm 69 zie je hoe de stem van de Messias zich eenmaakt met de stem van dat getrouwe overblijfsel. In de geest spreekt hij door hen heen. Andere keren spreekt het volk, maar dan met diep besef van berouw. In de overtuiging dat wat hen overkomt het gevolg is van hun eigen zonden. Nou, dat heb je in klaagliederen, maar dat heb je ook in de psalmen natuurlijk meermalen. het klaaglied over de verwoeste tempel op Psalm 44 en 77 en andere. Daar heb je ook het besef van de eigen schuld waarom dit leed over hen gekomen is. Maar die eerste groep, dat zijn heel bijzondere mensen. Dat zijn de getrouwen in Israël, zoals Job dat ook is. Ook Job moest laten zeggen, ik doe boete in stof en as. Hij wist dat hij zichzelf ook maar een nietig zondig mensenkind was. Job leed niet zondeloos, maar hij leed wel schuldeloos. Er was niet sprake van een directe schuld die God strafte, zoals zijn vrienden beweerden. Als u daar meer over wil weten, zie mijn boek Het Jobs Lijden van Israël, waar die gedachte van het geloven overblijfsel ook in de psalmen verder wordt uitgewerkt. Als we kijken met het oog op de twee naturen leer, naar het tweede vers zit ik met een cognitieve dissonantie. Nou, daar zou je maar mee zitten. Hoe kan God zichzelf verlaten? Gaan de versen 25a en b hier niet in op Christus die zelfs daar niet verlaten was? Heeft de Vader de ellende van Christus hier juist niet versmaad? Ja, maar luister, u maakt hier een paar stoutigheden. Geen wonder dat u met die cognitieve dissonantie in uw maag zit. Hoe kan God zichzelf verlaten? God kan zichzelf niet verlaten. Die opmerking is dus ook geheel en al misplaatst. God kan wel een mens verlaten. Die mens heet Jezus Christus. En hij is hier door God verlaten. En dan zegt u, ja, maar die mens is toch God? Ja, dat is waar. Maar hier gaat het om die mens naar zijn menselijke zijde. Het is een beetje als het oude probleem of je Maria de moeder van God kan noemen. Want de redenering luidt, Maria was de moeder van Jezus en Jezus was God, dus Maria is de moeder van God. En toch hebben veel protestanten geaarzeld om dat de katholieken zomaar na te zeggen. Maar niet zomaar voor niets. Dat wil zeggen, er zijn dingen die gelden voor hem als mens en er zijn dingen die gelden voor hem als God. Maar dit kun je niet allemaal door elkaar heen gooien, hoewel het één en dezelfde persoon is. Dus je mag niet zeggen, God heeft zichzelf verlaten. In de oude kerk is er een hele twist geweest of God geleden heeft aan het kruis. Want dan zeg je hetzelfde, die mens die daar leed was toch God de Zoon. Dus heeft God daar dan geleden? Is God gestorven? Heb je hetzelfde? Kan God sterven? Is God dan gestorven? Nee, een mens is gestorven. Dus vandaar die vraag ook in vers 25. Hij heeft niet veracht nog versmaad de ellende van de ellendigen, zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Ja, je kunt dat natuurlijk in verband brengen met de ik-figuur van het eerste gedeelte. Maar omdat het hier gaat om de gevolgen van zijn werk, denk ik veel eer aan de getrouwen die juist wel uitredding hebben gevonden toen zij op God een beroep deden, juist vanwege het werk van Christus. En nogmaals, hier in de vraag wordt dan toch weer de Vader erbij gehaald. Heeft de Vader de ellende van Christus hier juist niet versmaad? En ik zei straks, daar moet je nou zo voorzichtig mee zijn. Dat we dat niet door elkaar gooien. En dat je bijvoorbeeld niet zegt, hij is door de Vader verlaten. Ik zeg niet dat het fout is. Ik zeg alleen dat de schrift dat zo niet zegt en dat je het daarom beter ook maar niet kan zeggen. Dan blijf je altijd aan de veilige kant. Want ik weet niet of het fout is, maar ik weet ook niet of het goed is. Want de Bijbel zegt het zo niet. En dan ga je toch die twee zijden van zijn persoon weer door de war gooien. Nou, ik hoop dat het toch een beetje geholpen heeft. Anders moet u nu maar even roepen. Niemand roept. Naar aanleiding van vers 28, hoe zal dit gaan? Gaat ineens iedereen in hem geloven? Nou, zo gaat het natuurlijk niet. In de eerste plaats is van grote betekenis in de periode van de grote verdrukking die daaraan vooraf gaat, of mensen daarin de weg naar het hart van de Heer God hebben gevonden of niet. Het is niet zo, immers een heleboel mensen, dat zijn de schapen, die gaan het vrederijk binnen, maar de bokken gaan het vrederijk niet binnen. Dus voor die tijd moet al vaststaan of je bij de schapen of bij de bokken hoort. Dus, maar we lezen ook in Jesaja 66, meen ik het laatste hoofdstuk, dat de boodschap van de heerlijkheid van Christus, als hij wedergekomen zal zijn, over de hele aarde zal gaan. En ook velen aangesproken worden die daar nog niet eerder van gehoord hebben. En de goddelozen zullen uit hen worden uitgezift en de anderen zullen tot hem komen om zich voor hem neer te buigen. Dat kunnen we verder ook niet in details beschrijven, omdat de schrift dat ook alleen maar in grote trekken ons weergeeft. Laatst was er een teliak-programma, waarin men het God zijn van Jezus betwijfelde, of beter gezegd ontkende. Op basis van de dode zeerollen zei men dat er sprake was van zonen van God, meervoud dus. Er zijn allerlei meningen, bijvoorbeeld het uit een maagd geboren van Jezus, dat dit voortkomt uit het feit dat van belangrijke personen altijd gezegd werd dat die uit een maagd geboren werd. Vraag, hoe ga je met dit soort vragen om? Ja, je moet je in eerste plaats afvragen of je daarmee moet omgaan. Je kiest daar natuurlijk voor om zo'n soort programma te beluisteren en jezelf daardoor in de war te laten brengen. Maar aan de andere kant vind ik dat u volwassen christen genoeg mag worden om zelf dit soort dingen aan te gaan. Want het is natuurlijk van de gekken om daarvoor die dode zeerollen aan te halen. Daar hoef je nog niet eens de dode zeerollen voor te kennen. Want in het Oude Testament wordt ook over de zonen Gods gesproken. In Job 1 en 2 verschijnen die zonen Gods voor de Heeren. Dan gaat het blijkbaar om de engelen. We vinden ze in Job 38. De morgensterren en de zonen Gods die juichen het. Dat zijn ook engelen. Dus engelen worden aangeduid als zonen van God. Daar heb je helemaal geen dode zeerollen voor nodig. Nou hebben u zich daardoor door die zonen van God in Job 1 en 2 in de war laten brengen ten aanzien van de vraag of de Heer Jezus zoon van God kan zijn. Zelfs van Israël wordt gezegd letterlijk in Deuteronomium 14 vers 1, gij zijt kinderen, maar letterlijk, gij zijt zonen van de Heere uw God. Alle Israëlieten worden zonen genoemd, wordt nog eens aangehaald in Hosea 1. Ze zullen worden genoemd zonen van de Allerhoogste. Zo, waar zit nou het probleem? Betekent dat dus dat de Heer Jezus gewoon zoon was net als die anderen en dus niet meer dan dat? Hij is zoon van voor de grondlegging der wereld. Hij is van alle eeuwigheid. Van hem alleen kan gezegd worden wat van niemand anders gezegd kan worden, dat de zoon mens is geworden. Wij zijn zonen van God geworden, maar we waren eerst mensen. Hij was eerst zoon en werd toen pas mens. De zoon van God is mens geworden. In de volheid des tijds, zegt Galaten 4, zond God zijn zoon. Dat is heel bijzonder. Daarin is de Heer Jezus volstrekt uniek. Je kunt ook zeggen, in deze adventstijd is dat van belang, Lucas 1 vers 35, toen de Heer Jezus verwekt werd uit Maria, was hij zoon van God, ook in de simpele zin dat de Vader hem uit Maria verwekt had. De kracht van de Allerhoogste zou over haar komen. En als zodanig is hij ook zoon, als mens is hij zoon omdat God hem uit een vrouw verwekt heeft door de Heilige Geest. Maar dat is niet hetzelfde als wat we lezen in Johannes 1 vers 18. De zoon, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem bekendgemaakt. Dat is de eeuwige zoon van de eeuwige Vader. En dat andere personen in bepaalde omstandigheden in een bepaalde zin ook zonen van God genoemd worden. Wij worden zelf zonen van God genoemd, de nieuwtestamentische gelovigen. Dus laat u door dit soort praters niet al te gauw van de wijs brengen. Dit moet u langzamerhand zelf kunnen. Anders kunt u beter maar niet naar Telia kijken. Vind je ook niet, broeder? Je zit ijverig ja te knikken. Anders moet je niet naar Telia kijken.
Er komt een opmerking uit de zaal. Meneer heeft een uitzending van Icon gezien waarin gesteld werd dat de Zoon van God een imitatie was van andere wereldgodsdiensten.
Oh ja, ja. Maar ik begin altijd met wat het Icon zegt niet te geloven. Dan valt het altijd mee. Toch? Dat staat in het tweede stukje van deze vraag ook. Dat Jezus uit de maagd geboren is, dat werd van allerlei belangrijke personen gezegd. So what? Wat wil je daar nou mee zeggen? Laat ze maar aan gang gaan. Er is genoeg getuigenis in het Nieuwe Testament voor deze dingen. Voor de uniekheid van de Heer Jezus als zoon van God, als uit de maagd geboren. Het is zelfs van grote betekenis natuurlijk, het hangt ook direct met elkaar samen. Zijn godheid en zijn maagdelijke geboorte. Het hangt allemaal direct met elkaar samen. En ik wil daarbij zeggen, dat heb ik in mijn boek De Negende Koning uitvoerig beschreven, dat voor degene die daar steeds naar vragen, weer uit is. Maar daarin heb ik uitvoerig geschreven over, ook over die andere legenden die daarmee te maken hebben. En één belangrijke reden waarom zulke legenden er zijn, of mythen moet je eigenlijk zeggen, is omdat in de geestelijke wereld deze waarheid van God ook geïmiteerd wordt. Dus je moet, dan zie je hoe belangrijk het is waar je begint te redeneren. In plaats van te zeggen, andere volken kennen ook zulke mythen, dus het christendom is niks bijzonders, dus dat moet je niet serieus nemen, draai ik het om. Juist omdat ik het zo bloedserieus neem, verbaas ik me niet over dat de duivel dat op allerlei punten imiteert en dat je dat ook bij de heidenvolken kunt terugvinden. Demonische imitatie is een hele grote bekende truc uit het Satanische Rijk. Luther noemt de duivel al de aap van God. Hij is zeer onorigineel. Of je nou Hitler neemt of Milosevic of Saddam Hussein, ze lijken allemaal op elkaar. Het is zo saai. Dat is de duivel, hij is niet erg origineel. Het zijn elke keer dezelfde mannetjes. Het is naaperij. Terwijl als ik u zo zie, u bent allemaal zo heerlijk verschillend van elkaar. Dat is wat God doet. Toch? Ja, dat was de laatste vraag. En dan zeg ik maar alvast van mijn kant tegen u tot volgend jaar. In januari mag u hier komen luisteren naar Psalm 40 en in februari naar Psalm 45.